Leuk dat je luistert naar de allereerste podcast van het CDA Oosterhout. Met als onderwerp duurzaamheid. Paul Smits, deskundige waterstof. Paul van Heining, energiespecialist petrochemische industrie. Marcel Willemsen, wethouder duurzaamheid en deskundige van de overheid. En Martin Prins, communicatieadviseur van RWE Amercentrale. En de podcast staat onder leiding van Frans Rutten.
Goedenavond, vanavond gaat het over duurzaamheid. Landelijk een heel belangrijk onderwerp. Iedereen maakt zich in Nederland ook zorgen over een duurzaamheid. En daarom dachten we van, laten we eens kijken met een stel deskundigen aan tafel of we het over duurzaamheid kunnen hebben. En dan niet op basis van politieke achtergrond of achtergrond van waar je vandaan komt. Het gaat erom een stuk deskundigheid. En we hebben gelukkig een heleboel deskundigheid hier aan tafel weten te bemachtigen. Paul vanuit de petrochemische industrie. Andere Paul weet heel veel van waterstof af. Martin komt uit de energiecentrale sector, weet hoe elektriciteit gemaakt wordt bijvoorbeeld. En de binding met de politiek, die verstand heeft van politiek, is Marcel als wethouder. En zelf ben ik, Frans Rutte, de moderator van vanavond. We gaan het hebben over duurzaamheid. En toen heb ik opgezocht wat het nou betekent, duurzaamheid. Want niet iedereen heeft het over hetzelfde. Maar ik vond één definitie wel handig. Het gaat om streven, om verstandig, met energiebronnen en het milieu om te gaan. En daar gaan we het vanavond over hebben. Ik heb gehoord dat in Oosterhout heel veel gedaan wordt om te proberen aan duurzaamheid te doen. En er zijn verhalen van een heleboel windmolens te plaatsen en een heleboel zonnepanelen. En de vraag is nu eigenlijk, zijn er misschien ook andere mogelijkheden om energie op te wekken dan zonnepanelen en een heleboel windmolens te plaatsen? Waterstof, is dat een idee, Paul?
Waterstof is een energiedrager en is geen energiebron. Dus okay. Je moet waterstof maken. Maar we kunnen dat natuurlijk circulair maken. Hè, met zonne-energie en met windenergie. Dan het liefst windenergie van zee. Hè, want daar brengt die windmolen twee keer zoveel op als op het land. Dus dat is daar zou je het eigenlijk vandaan moeten halen. En dan kun je dat circulair maken, daar waar je het nodig hebt. En je kunt dat generatie op generatie maken, zonder dat dat iets doet aan het milieu. En zonder dat je afhankelijk bent van instabiele landen. Dus ik denk dat daar echt de toekomst in zit.
Ja. Wie gaat dan waterstof maken?
Dat kan de grote industrie zijn, wat nu de elektriciteitsmaatschappijen zijn en de gasunie zijn en dat soort grote clubs en ook de oliemaatschappijen. Die zullen zeker zoeken naar nieuwe energiebronnen.
Elektriciteitscentrales, kunnen die daar een rol in spelen, waterstof?
Ja, natuurlijk niet voor het maken van waterstof, want daar heb je een electrolyzer voor nodig, zoals het netjes heet. Maar wij zijn daar zeker als sector mee bezig. Als je een elektrolyzer hebt en je kunt hem voeden met windenergie bijvoorbeeld van windparken op zee of uit de buurt, dan heb je de groene versie, de meest duurzame variant.
Dus de windmolens liever op zee dan in Oosterhout, zou ik maar zeggen?
Nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat we gewoon alles moeten pakken wat we kunnen pakken. Want de hele energietransitie is een heel erg lastig, ingewikkeld traject wat jaren zal gaan vragen. Ja. En ik ben altijd voorstander van om vooraf maar vooral niks uit te sluiten.
Nee. Zijn andere mogelijkheden, Paul? Andere Paul.
Ja.
Om duurzame energie op te slaan? Op te wekken.
Qua opwekking, ik zou zeggen, windenergie is zeker onderdeel van de oplossing. Als je echt kijkt naar zonne-energie, daarvan is de kostprijs zeer waarschijnlijk op de lange termijn nog lager. Het is alleen wel zo dat Europa natuurlijk aan zich heeft niet heel veel zonlicht. Dus als je bijvoorbeeld in gaat zetten op zonne-energie, dan is dat misschien slimmer om dat elders op te wekken in de wereld en niet per se hier in Noord-Europa. Heel die infrastructuur is nog steeds nog prima en het zou zonde zijn als we dat even dan misschien een nieuwe functie geven. Dus als je dat allemaal aan elkaar koppelt, kan er echt iets heel moois uitkomen.
Met andere woorden, we kunnen op een heleboel plekken energie opwekken.
Absoluut, absoluut.
En we kunnen daar met waterstof daar iets mee maken dat het opslaan.
Ja.
Is dat niet gevaarlijk? Want ik heb gehoord dat er hele hoge drukken bij komen.
We moeten er natuurlijk goed mee omgaan. Dat is met alle gevaarlijke stoffen. En daar is waterstof natuurlijk één van. Het is explosief en is hoge druk. Maar we hebben de techniek vandaag en daar om daar goed gebruik van te maken. Waterstof is ooit een keer ontdekt in 1722. Hè, maar het laat nu pas toe om dat goed toe te passen. En ook de noodzaak naar nieuwe energievormen te kijken is natuurlijk pas van de laatste jaren. Het klimaatakkoord van 2015 heeft ons eigenlijk pas wakker geschud. Te zeggen, jongens, dat gaat zo niet goed, we moeten daar iets aan gaan doen. En dat betekent dat we al 100 jaar olie gebruiken en dat is helemaal uitgekristalliseerd in alle technieken. We verdienden aan het aardgas. En nu in één keer zeggen we, ja, er moet een nieuwe energievorm komen. Dus dat is allemaal duur en lastig. Maar uiteindelijk gaan we daar winnen. En dan hebben we wel een toekomst waar we nieuwe schoon en heel goed kunnen gebruiken.
Maar Marcel, die gasleidingen mag je niet weggooien.
Klopt.
He, dus klopt. Kan Oosterhout iets doen met dit
beeld? Wij kunnen er heel veel mee doen met wat hier al op tafel is gelegd. Maar ik wil, als ik mag, willen nuanceren. En dat is dat Oosterhout heel veel windmolens gaat plaatsen. Dat is niet het geval. Op dit moment staan er 6 windmolens op bedrijventerrein Westad. Een van de windmolens wil Paul graag gebruiken om zijn waterstof te realiseren. En dat ook daar te gebruiken, ook in de transportsector. Prima. Dan combineer je bepaalde zaken. Die 6 die willen we de komende tijd, komende decennium, voor 2030... willen we die gaan repoweren, zoals dat heet. Omdat ook windmolens natuurlijk hun technische levensduur hebben. En repoweren betekent dat je volle kracht gaat benutten en dat het misschien ook wel hogere windmolens zullen worden dan nu. Ook de windmolenindustrie die evolueert. En daar maken we dankbaar gebruik van. En de Oosterhoutse gemeenteraad die heeft in oktober met een 30-1 meerderheid het nieuwe duurzaamheidsbeleid aangenomen. En daarin staat het energiepark A59. Want we willen graag combineren met bestaande infrastructuur, dus aan de snelwegen. Daarin staan 3 tot 5 windmolens die heel erg hoog zijn, maar ook een heel erg goed vermogen hebben. En daaronder komt dan 30 hectare zonneweide. Samen met de toevoeging aan de Baalse Berg van 5 hectare laten we het daar ook bij. Dus in totaal 35 hectare zonneweide. En waar wij het vooral in zien zitten is het volleggen van de platte daken. Zowel door bedrijven als door maatschappelijke instellingen. Bijvoorbeeld de brandweerpost in Oosterhout waar heel veel zonnepanelen op kunnen. Maar ook de sporthallen. Alle platte daken in Oosterhout volleggen met zonnepanelen. Daar gaat nu de voorkeur naar uit. Nou, en dat samen met het energiepark A59 geeft dat voor 27.000 huishoudens stroom. En die 27.000 huishoudens, daar groeien wij naartoe in Oosterhout. Nou, dat is 1. De bestaande technieken volledig gebruiken. Maar natuurlijk is deze industrie, deze duurzaamheidsindustrie, die evolueert, zei ik al. En wij houden ons aanbevolen voor alle nieuwe technieken die er komen gaan. Het blijft innoveren in deze sector. Nou, Paul, zijn waterstof is er één van. Ik ben ervan overtuigd dat de waterstof dat uiteindelijk standaard gaat worden. Nu nog niet. Nu hebben we de windmolens en de zonnepanelen nog nodig. Maar over een jaar of 10 denk ik dat waterstof het wordt. En dan moet je kijken, waar gaat dat dan doorheen? Hoe bereikt dat onze huizen het beste? Nou, er liggen bestaande gasleidingen. En we hebben al globaal onderzocht dat de meerderheid van de gasleidingen in Oosterhout ook bruikbaar is voor waterstof. Behalve de gasleidingen gelegd voor 1965. Ja. Heeft met materiaal van die leidingen te maken. En dat wil zeggen dat het ei van Columbus is, die waterstof. Ja. Ook voor Oosterhout.
Dus energiecentrales gaan verdwijnen?
Nee. Dus, en ook wat betreft waterstof, er zijn zoveel andere opties ook nog. En naast waterstof heb je ook de capaciteit of de potentie van biogas wordt ook vaak onderschat. Daar ligt ook nog een heel braakliggend gebied. Wat we daarmee kunnen doen, die kan ook nog steeds in de toekomst bijgemengd worden of alleen overschakelen op biogas. En centrales zullen ook weer de komende tijd, want het is gewoon een traject van jaren, zullen nodig blijven. Want als de zon niet schijnt en de wind niet waait, moet je het ergens anders vandaan halen. Zo plat is het nu eenmaal. Dus je moet een apparaat hebben, waar we al 100 jaar op teren, die het doet op het moment dat je wil dat hij het doet. We groeien langzaamaan naar een energiesysteem. Wat vroeger was het, u vraagt, wij draaien. Maar we komen nu met veel meer installaties die draaien. En dan moet je maar op dat moment ook de vraag hebben. En als je dan te veel draait, te veel wind, dan kan je dat mooi, dat zogenaamde overtollige elektriciteit op dat moment, dan omzetten in een andere energiedrager. En zo zijn er een heleboel puzzelstukjes die tezamen en in gezamenlijkheid langzaamaan die groei moeten volbrengen van die energietransitie. Dus maar niet... centrales op de korte termijn echt.
Dus we hebben niet één speler. Het is, u speelt met elkaar samen, begrijp ik.
Ja.
Het is allemaal en. En we hebben elkaar allemaal nodig wat dat betreft, denk ik, in de toekomst. Maar waterstof kan ook die functie hebben. Dus op het moment dat je zegt van het waait hard en de zon die schijnt hard, dan is het te veel stroom. Hè? Dat is voor jullie om dat net stabiel te houden, is een hele lastige. Op het moment dat je dat dan van die wind en die zon waterstof maakt. En we hebben in Nederland de unieke positie dat we zoutcavernes hebben en oude aardgasvelden, daar kan dat waterstof in. Dan heb je een buffer. En dan kun je op die manier je net balanceren. Op het moment dat het mistig is of het is donker, hè, en er is geen wind, dan kun je die waterstof weer omzetten naar elektriciteit. En dan kun je op die manier eigenlijk als batterij laten werken, die waterstof als batterij laten werken. En dat geeft een unieke kans eigenlijk voor Nederland.
Is er een vraag uit het publiek?
Ik hoor het woord kernenergie niet.
Nee. Nou, ik had hem ook op mijn lijstje staan, moet ik nog zeggen.
Ja.
Kunnen we hier in de buurt de kerncentrale verwachten, Martin?
Nou, niet hier in de buurt. Nee, kernenergie heeft de afgelopen jaren duidelijk in het verdomhoekje gezeten. Fukushima, Tsjernobyl, het is allemaal ons gepasseerd en heeft de kernenergie geen goed gedaan. Maar langzaamaan beginnen ook die toch wel weer op tafel te komen. Want de afgelopen jaren zijn we ook een beetje anders gaan kijken naar die hele energietransitie. Was er in eerste instantie nog het doel om vooral groene stroom te maken, duurzame energie. Daar is nu bijgekomen geen CO2-uitstoot. Ja. En dan kan je haast niet om kernenergie heen. Dat heeft, als je het, waar ik het net over had, hè, over die regelbare centrales. Kernenergie is er één die het doet op het moment dat je wil dat die het doet. En ook nog eens geen CO2-uitstoot. Ja. Ook weer zo'n puzzelstukje in heel die transitie die we gewoon niet uit moeten sluiten vooraf.
Volgens mij maakt het inderdaad ook geen taboe zijn. Maar ook die techniek schrijft voort.
Absoluut. Ja. Als je kijkt naar alle biomassa, stel als we daarop zouden inzetten, dan gaan we het nooit halen. Dus die kernenergie zal zeer waarschijnlijk deel gaan uitmaken, ook voor de toekomst. Natuurlijk als voordeel, het is praktisch vrij van uitstoot van de CO2. En het zorgt er gewoon voor dat het elektriciteitsnet gewoon een basis heeft die we altijd gewoon nodig hebben. Wind en energie is natuurlijk hartstikke mooi, maar de productie daarvan is fluctuerend. Dus die basis hebben we gewoon nodig.
Ja.
En dus daarom hebben we altijd iets nodig wat ervoor zorgt als baseline voor de productie van energie. En die kernenergie, mijns inziens, maakt onderdeel uit van onze energievoorziening voor in de toekomst.
Ja, dan thorium. Hè? Dat is natuurlijk de nieuwe vorm van kernenergie.
Dus een nieuwe fase.
Die is veel sneller afbreekbaar dan de huidige vorm.
Ja. Maar dan heb je het echt over de lange termijn.
De lange termijn.
Want er staat nog nergens een werkende
thorium. Thorium, dat zie ik nog niet voor de komende 10, 15 jaar. Dus ik denk dat wij nu, als we dus doorgaan met kernenergie, en ik denk dat we dat moeten doen, dat we moeten inzetten op de verbetering van hetgene wat we nu hebben. En vervolgens ook inderdaad door gaan werken met ontwikkelen van thoriumcentrales. Daar ben ik helemaal mee eens.
Klopt.
Maar die kernenergie willen wij de doelstellingen gaan halen. Zal onderdeel zijn van de oplossing van de inziens.
Als ik het nog heel kort heb, dan is er eigenlijk van jullie kant eigenlijk als deskundige geen bezwaar tegen kernenergie. Wat is dan het probleem dan?
Nou, er zijn er 674 kerncentrales in de wereld. De meeste staan in Europa. Dat is er niet één die winst draait. Niet één. En dat komt natuurlijk omdat olie en gas en nog te goedkoop is in verhouding tot. En dat is een beetje het probleem. En dus we krijgen de handen niet op elkaar om het gefinancierd te krijgen op dit moment. En eer dat we de ontwikkelingen uit zijn, dan zijn we 30 jaar verder.
Ja. Kijk, we leven eigenlijk op dit moment op gevonden energie. En dat is al heel lang. We zijn gaan graven en we kwamen turf tegen. We zijn iets dieper gaan graven en we kwamen steenkool tegen. We zijn gaan boren en we kwamen gas tegen. En dat... Als je het komt je aanwaaien. Nu is het wat anders. Nu hebben we zo'n beetje in de gaten welke gevolgen we eigenlijk hebben met het gebruik van al die fossiele bronnen. En dan moeten we het uit de zon halen. We moeten het uit de wind halen. En begin je met die hele technologische ontwikkeling eigenlijk weer van vooraf aan. Dat maakt het lastig. En dat maakt ook dat nieuwe technologieën, kernenergie is in die zin nog relatief nieuw, duur zijn.
Ja, er geldt bij dit alles waar we het nu over hebben natuurlijk wel één harde voorwaarde. En dat is dat ons net het aan kan. En in de regio zijn we bezig met de RES, de regionale energiestrategie. Dan doen we een bod richting het Rijk van dit willen we in de vorm van wind en zon. En alternatief ook een deel voor innovatieve technieken. Ja. Enexis zit daarbij aan tafel. En die hebben al gezegd, als wij voor elkaar willen krijgen wat jullie voornemens zijn, dan moeten we dat station aanpassen, dat station, dat station, dat station. We hebben als Oosterhout het geluk dat het station Oosteind, natuurlijk Oosteind, niet aangepast hoeft te worden, heeft voldoende capaciteit. Maar een merendeel van alle stations hier in de regio moeten aangepast worden. En dat kost geld. Ja. Dus we staan voor een zeer omvangrijke financiële operatie met elkaar.
Met andere woorden, kernenergie, dat is nog niet morgen. Nee. Maar wel een heel goed alternatief, maar dat gaat geld kosten.
Ja, maar
alle energie.
Volgende vraag van... Ja, meneer, ik wil vragen. Ik hoorde juist zeggen, door met Robert Willemsen, dat de zonnepanelen, zonneschermen op land, 35 hectare, dat is toch niet zeker de primaire hoofdzaak om die energie te wenden, want dan zou ik zeggen, pak al die gebouwen aan eerst en dan pas die zonneschermen, want daar zit ook een groot risico aan. Want in Spanje is al verschillende keren gebleken dat die ook nog eens een keer verwaaiden en dan een enorme kostenpost hebben.
Nee, de doelstelling van Oosterhout is echt om eerst de daken te gaan gebruiken. Ja. Dat zijn nog een paar honderd hectare die we nog vol kunnen leggen en waarvan al onderzocht is of dat ze het aankunnen qua dakcapaciteit en krachtconstructie. Maar wij hebben gezegd, we gaan een energiepark A59 gelegen aan de bestaande infrastructuur, de A59, gaan we ontwikkelen, omdat daar ook een rioolwaterzuiverinstallatie ligt, waar we eventueel groen gas op kunnen wekken. En om dat gebied maken wij een energiegebied. Laten we dat doen en 5 hectare toevoegen aan de Babelse Berg, waar de gemeente Breda al mee aan de slag gaat. Maar laten we het daar dan ook bij houden, want wekelijks komen er verzoeken bij mij binnen om inderdaad landbouwgrond, hele mooie dure landbouwgrond op te offeren voor zonneweiden. Doen we niet, we concentreren het op deze locaties. En dan hebben we voor heel veel huishoudens, doen we het goed.
Prima.
Algemeen, wat kan die burger eigenlijk nog iets doen? Want ik hoor een heleboel burgers die zeggen van nou, die transitie, we hebben een Europees verband, een Green Deal, het komt over ons heen, het gaat heel veel geld kosten. Wat kan ik nou nog inbrengen? Moet ik het maar over me heen laten komen?
Nou ja, individueel.
Want dat wordt voor mij gedaan, hè?
Ja, maar individueel kun je best veel. We moeten ervan uitgaan dat gas steeds duurder wordt. Al of niet door de energiebelasting. Op het moment dat je bijvoorbeeld spaargeld hebt en je investeer je in eigen zonnepanelen, dan weet je dat je je eigen energie opwekt en dat je dus minder betaalt aan de elektriciteitsmaatschappij. Ja, dat is maar naar mijn mening een goede belegging. Heb je dat geld niet, dan kun je zeer goedkoop lenen bij de gemeente. De gemeente Oosterhout die verstrekt duurzaamheidsleningen tegen 1,5% rente. En dan heb je die investering in 6-7 jaar terugverdiend. Uitermate goed, want na 7 jaar heb je gratis energie in je eigen huis.
Maar laten we het nog eens platter slaan. Als je 's morgens wakker wordt en je doet het licht eens niet aan, en je zet eens niet de verwarming aan, De meest eenvoudige besparing en bijdrage die iedereen kan leveren is gewoon om minder energie te gebruiken.
Dus je huis isoleren.
Dat is natuurlijk huis goed isoleren, daar begint het bij.
Ja. 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 Maar ja, als je dan op een gegeven moment een warmtepomp koopt, dan heb je de buren aan de lijn dat het zo'n herrie maakt.
Worden steeds stiller. Ook die techniek schrijft jaarlijks voort.
Ja, dus worden echt steeds stiller. Ja. Ja, de nieuwste types hoor je nauwelijks. Dus, ik zou zeggen dat overlast geeft dat in principe niet. Dus ik zou zeggen gewoon die warmtepompen moeten we gewoon doen. De aanschafprijs natuurlijk is best wat geld. Maar ook na een kort aantal jaren is dat al terugverdiend, deze investering. De warmtepompen, ik zeg gewoon doen.
Maar de ouderen in een oudere woning moet geïsoleerd worden. Zeggen, ja joh, ik ben 65.
Tuurlijk, kijk.
Is de investering dan wel waard?
En het is een aanpassing deels ook van levensstijl. Hè? Gewoon minder energie verbruiken. Gewoon de thermostaat wat lager zetten. Investering in de woning. Dus beter isoleren. Eventueel zonne-energie. En dat kan ook worden gedaan door middel van lease-constructies. Dus dan is het niet per se nodig dat men geld gaat lenen bij de gemeente Oosterhout. Dus ja, er zijn heel veel opties. En ja, dus een warmtepomp.
En dat is ook het mooie van de hele transitie waar we nu in zitten.
Als we dat samenvoegen, dan komen we heel ver.
Ja, het is ook het mooie van deze energietransitie. Er komen zoveel initiatieven. He, over een aantal jaren geleden had je nooit gedacht dat je zonnepanelen kon huren.
Precies.
Nu heb je allerlei ontzorgconcepten, zoals dat zo mooi heet. Dat is ook het mooie van deze tijd. De hele technologische ontwikkeling maakt dat soort dingen ook nu voor het eerst mogelijk.
Op het moment dat je investeert in inderdaad isolatiemaatregelen, in warmtepompen, zodat je minder kosten aan je huis hebt, minder energiekosten, dan blijven je woonlasten gelijk. We hebben die gesprekken ook altijd met de woningbouwcoöperatie, die zegt wij gaan onze voorraad verduurzamen, zodat onze huurders minder energielasten hebben. Dan doen we die investering, verdienen wij terug door de huur iets op te hogen, maar dan blijven de woonlasten van onze huurders gelijk. Dan ben je natuurlijk goed bezig met elkaar. Dus ook op individueel niveau moet je dit blijven doen.
Een heleboel energie wordt verbruikt door mobiliteit. Hè. We rijden auto, diesel mag niet meer, en benzine wordt steeds minder. We gaan elektrisch rijden, en misschien ook waterstof. Gaan de benzinepompen in Oosterhout verdwijnen?
Dat verwacht ik niet. De ramingen zijn dat over 15 jaar van het wagenpark ongeveer 40% elektrisch zal zijn maximaal. Dus de ramingen eigenlijk
niet zoveel.
Tussen de 25% en 40%. Maar dat komt ook omdat elk jaar het wagenpark met ongeveer 6-7% wordt vernieuwd. Dus dat wil zeggen dat je dus een x aantal jaren nodig hebt, ongeveer 15 jaar, voordat überhaupt heel je wagenpark is vernieuwd. Dus we zitten nog wel zeker minimaal, ik denk nog wel 20 jaar, nog met auto's die rijden op de fossiele brandstoffen. Echter, daar kun je heel veel doen, want die brandstoffen kun je nog schoner maken en daar kunnen biobrandstoffen ook voor worden ingezet. Dus daar kun je al heel veel winnen om je CO2-uitstoot te verlagen. En het andere deel is elektrisch of deels waterstof. Ik zelf denk dat voor de personenauto's is vol elektrisch, het leeft met een accu, is een logische oplossing. En die waterstof, daar zie ik vooral kansen voor het zwaar transport, voor vrachtauto's, voor stadsbussen en dergelijke. Want die hebben veel energie nodig. En zo'n accu in een vrachtauto is niet een heel erg goede combinatie. Want een accu kan niet zo heel veel energie opslaan.
Nee, dat lukt niet.
Nee.
Maar we zitten hier met heel veel transport. Bedrijven in Oosterhout en zitten met scheepvaart. Kan dat ook voor scheepvaart en vrachtmakers en bussen en dergelijke een rol spelen?
Ja, waar wij aan denken is inderdaad die cijfers die beaam ik wel. Zij het dat de grootgebruikers de meeste kilometers de nieuwste auto's rijden. Dus het zakelijk verkeer. Ja. Dus dat is, het verbruik is iets anders dan de nieuwe auto's. Hè. Dus dat betekent natuurlijk dat de motorbrandstof op dit moment zoals ze nu zijn zeker nog wel zullen blijven, maar in een kleine vorm. Waar we naartoe gaan is, en dat was ook voor mij de motivatie om stations daaruit te stappen en met waterstof te beginnen. Als die auto's schoner moeten worden, worden ze ook zuiniger. Want dat heeft direct verband met elkaar. Enerzijds dat je met die liter benzine meer kunt rijden, maar anderzijds dat het in een hybride vorm is of elektrisch is. Dus dat verbruik zal echt zichtbaar teruglopen. Dus dan hebben we inderdaad te veel benzinestations dan op dit moment. Maar ze zullen blijven bestaan. We kennen in de markt eigenlijk, wat we zeggen, is de kleine gebruikers. Als je zegt, ik heb een auto nodig om hier in Oosterhout te rijden en een keer naar Breda, is batterij-elektrisch een prima oplossing. Maar ga je daar boven zitten en ga je zwaarder rijden, wil je caravan trekken, wil je vandaag naar Amsterdam en morgen naar Maastricht, dan wordt het lastiger. En dan is waterstof een heel goed alternatief. Want je rijdt dan elektrisch. Maar je rijdt dan, de batterij is dan in wezen de waterstof. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou ja. En dat betekent dat je in 5 minuten tankt, maar wel een actieradius hebt van 700-800 kilometer. En dat is natuurlijk de oplossing. Dat is voor vrachtwagens in een dito zo. Daar is ook de kanshebber, daarom waar we met die windmolen op de Weststad gaan zitten. En zeggen, jongens, hier hebben we echt kansen om dat te doen. Om hier het vrachtverkeer, als wil je een internationaal rijden met een vrachtwagen, dan heb je 3500 kilogram aan batterijen nodig om de 4 uur te laden om internationaal transport te doen.
De vraag is ook of je dan nog een vrachtwagen kan doen.
We moeten dat zien. Ik bedoel,
voer je dus gewoon dus accu's over de weg. Hè?
Ja, maar die grote jongens die tanken ook 1200 liter gasolie in Luxemburg. Dus ze zijn ook wel dat gewicht ook wel een beetje gewend. Maar dat heb je dus nodig. En dan heb je actieradiussen die je kunt gebruiken. Nu, ik was toevallig bij de Graaf Logistics Transport. Die waren nu aan het kijken voor een elektrische vrachtwagen. Ja, die rijdt dan 70 kilometer aan afstand. En dat is net, dat is, dat dat is te weinig. En dan heb je gewoon waterstof nodig om dat te doen.
Maar Paul, wij hebben samen op een boot gezeten van de Zilvermeel, elektrisch.
Ja.
Dat is alweer 2 jaar geleden, denk ik.
Ja, klopt precies. Dat is
fantastisch.
Fantastisch. En die zijn nu bezig met waterstof. Dus
de scheepsindustrie, ook met waterstof.
Om de volgende stap te zetten, dus om nog wat waterstof te doen.
Maar
dus,
de accu's op zich, dat kan, alleen dan is het voor de kortere afstand.
Ja, het kan. En daar kleven natuurlijk ook wel wat nadelen aan de accu's. Hè. Hoe dat het gemaakt wordt, blijft de grondstof. We gaan het weer uit de grond halen. Op niet altijd de mooiste manier. En we hebben daar ook nog een restproduct ook waar we ook nog iets mee moeten doen. Dus de accu's, daar klevert ook nog wel wat nadelen aan. Maar die worden ook al beter.
Maar je ziet nu wel alle merken, alle beroemde merken, zie je nu ook met elektrische auto's komen.
Dus alle auto's, je ziet die auto-industrie het verschrikkelijk moeilijk hebben op dit moment. Hè. Je ziet zo'n PSA, die gaat samen, die nemen Opel over en die gaan weer samen met Chrysler en Fiat. Dat zijn gigantische bedrijven geworden om dat alleen maar betaalbaar te krijgen om die nieuwe wereld te doen. Hè, wat ze nu meemaken van benzine, diesel naar elektromotor, is er nooit gebeurd. Nee. Hebben ze nog nooit meegemaakt. De enigste innovatie die we gehad hebben is rondom de motor. De rest is altijd nog zuigertje, slindertje, krukasje geweest. En nu begint dat pas een elektromotor te worden.
Maar er is ook nog wat anders gaande met mobiliteit. Ook dat concept mobiliteit gaat weer veranderen.
Ook dat,
deelauto's, buurtauto's, ook dat soort initiatieven, die zorgen ook voor waarschijnlijk op de termijn minder auto's, maar wel nog net zo mobiel als vroeger. Dus er is zoveel gaande en dat maakt het wel heel interessant.
Dat komt helemaal over me heen, maar nou wil ik een elektrische paal voor mijn deur hebben. Hoe gaat dat dan?
Dan wend jij je tot de gemeente en dan doe je een verzoek om een elektrische paal inderdaad voor jouw huis te mogen plaatsen. En dat gaan we dan ook doen. We hebben voor de keuze gestaan om heel Oosterhout vol te gooien met elektrische palen. Daarvan hebben we gezegd, dat moeten we niet doen, zo hard gaat het nou ook weer niet. Maar laten we in ieder geval gehoor geven aan de verzoeken van de mensen die erom vragen. Tot op dit moment doen we dat ook.
Ja. Dus het is vrij gemakkelijk te
doen? Het is vrij gemakkelijk om...
Kost dat veel? Elektrische paal bij de deur?
Nou, nee, er zit een stukje geld van de gemeente ook bij, omdat we graag willen propageren dat er elektrisch gereden wordt, dat Oosterhout een duurzame stad wordt.
Dus het wordt gepropageerd, maar je moet wel iets
te doen. Maar is natuurlijk ook bruikbaar voor meerdere auto's.
Zijn er speciale vergunningen voor nodig?
Om die elektrische paal te plaatsen niet. Nee, okay. Dat doen wij. Dat regelen wij.
Maar in de toekomst is dat ook nog best wel een probleem, denk ik. Als je 3 hoog woont en daar staat een paal voor de deur. Ik denk dat we de rijdende rechter nog wel eens voor de televisie zien.
Niet
als je 's morgens om 6 uur weg moet en iemand anders staat daar je paal.
Is er nog een vraag?
Ja. Het valt mij op dat er dus steeds meer elektrische wagens komen. Maar het probleem wat u eigenlijk net al zei van... wat doen we daar met al die accu's? Want die moeten binnenkort toch vervangen gaan worden.
Ja.
Wordt daarover nagedacht? Zijn daar oplossingen voor?
Ook daarin is voorschrijdend natuurlijk, maar wat er nu gebruikt wordt is de stap die ze nu maken van benzine diesel naar elektrisch rijden, batterij elektrisch rijden, die is gigantisch groot voor die industrie. Dus dit is de oplossing en straks zal dat een verdeling worden tussen waterstof elektrisch rijden en batterij elektrisch rijden.
Ook een rol voor de gemeente misschien om de oude accu's natuurlijk in te nemen?
We hebben een hele actieve milieustraat. En, het is wel iets. Het is wel een item, dat gaat spelen. Maar ik denk dat het nationaal geregeld gaat worden uiteindelijk.
Er is een initiatief in de auto-industrie zelf. Die kijkt naar zo schoon mogelijk die batterijen produceren, innemen, hergebruiken. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, tweedehands batterijen, om ze zo maar even te noemen. Als je die verzamelt, aan elkaar koppelt, in een zeecontainer maakt, dan heb je een gigantische accu. En die kan je nog steeds goed gebruiken. Die hoeft minder hard te werken dan als je vroeger in de auto zat. Waarbij die elke avond wordt opgeladen en overdag weer wordt leeggetrokken. Die kan reserve, overtollige elektriciteit gewoon opslaan in tijden dat het even wat minder waard.
Dus accu's
minder
hergebruikt worden voor dit soort toeleveringen?
Zeker, ja.
Okay.
Ja. En ook dat is een mooie optie, want dan kunnen we even wachten tot de technologie weer zo ver is voortgeschreden dat we ze echt kunnen recyclen.
Okay.
Mag ik daar iets aan toevoegen voor de beeldvorming? Er is ook ontwikkeling in de accu-industrie. Hè? Dus waar vroeger lood was en de huidige iets vervuilde accu's zijn, die vertalen ook testen met zoutaccu's. Ja. En dan heb je echt weer basismateriaal wat je 100% kunt hergebruiken. Dus hoe meer vraag er komt, hoe sneller die zoutaccu op de markt komt, die nu nog ietsjes te duur zal zijn, maar over 5 jaar standaard zal zijn waarschijnlijk. En dan zijn we af van het vervuilingsprobleem, wat terecht opleggen is natuurlijk.
Ja. En hoe lang gaat zo'n zoutaccu dan mee?
Die is ook eeuwig.
De zoutaccu is vooral geschikt voor de stationaire toepassingen.
Ja.
Dus voor energieopslag
ja.
thuis.
Ja.
Want zo'n accu in een voertuig is niet een heel erg slimme oplossing, want dan wordt dat voertuig veel te zwaar. Maar inderdaad, dat is deel van de oplossing. Als we veel energie hebben, dan kunnen we dat gewoon even snel opslaan in een accu. En een accu die kan het ook weer heel snel terugleveren aan het net. Dus dat is het voordeel van een accu.
Dus ook in de accu-industrie is het natuurlijk een enorme ontwikkeling
gaande.
Ja. En wordt ook steeds schoner en steeds innovatiever. Dat was nog een vraag.
Ja.
Waarom wordt er niet over het kanaal gesproken? Warmte, stroming, verval?
Het kanaal als warmtebron.
Als energiebron.
Als energiebron. Wie kan er iets over zeggen?
Ja, kanaal. Ja. Waterkracht hoor je inderdaad heel vaak. Maar wij leven in een bijzonder plat land. En dus het is lastig om het beetje verval wat we hebben, om dat goed uit te nutten. Als je kijkt naar de Maas, daar zijn een aantal stuwen ingebouwd om überhaupt al scheepvaart mogelijk te maken. Daar zijn ook een aantal waterkrachtcentrales in opgenomen. De grootste daarvan is 11 megawatt. Even ter vergelijking, een flinke centrale is 600, dus 11 is al relatief weer klein. Heeft ook weer zijn eigen uitdagingen, want het water is niet altijd hoog genoeg. Je hebt niet genoeg debiet, doorstroom in een rivier. De mogelijkheden van waterkracht in Nederland zijn wel beperkt.
Mag ik daar zeker een nuancering voor aanbrengen? Ik ben toevallig specialist van de vereniging van waterkrachtcentrales en waterkrachtontwikkelaars. Waar u over praat is stromend water. En dat kennen allemaal uit de bergen. He, dat is in Noorwegen en in Zweden en in Oostenrijk heel erg goed. Maar wat je in de huidige plannen van de rest ziet in Nederland, dat noemen ze aquatomie. Dan heb je twee varianten, Theo en Thea. Theo is oppervlaktewater en Thea is afvalwater. In het water van het kanaal, het Mielkanaal, zit heel veel warmte. Als je daar 1 graad warmte uithaalt, kun je op een kilometer kanaal kun je 100 woningen verwarmen.
No.
En die optie die wordt nu onderzocht en die wordt nu overal ingebracht als de toekomstige manier van het verwarmen van goed geïsoleerde woningen.
Prachtig. Ja. Kan ik alleen maar toejuichen.
Ja.
Dus het water.
De eerste centrale, de eerste wijk die gedaan is, is in Eiburg. Die draait al een jaar of 5 op aquatemie.
Ja.
En nu zie je links en rechts initiatieven ontstaan om te kijken of we dat kunnen doen. En in Oostrad gaan we ook de eerste wijk kijken of het haalbaar is om die 200-300 woningen. De wijk naast het water, je kunt hem uittekenen.
Dat
zou er heel geschikt voor zijn.
Ja,
daar gaan we. Piet is de ambtenaar duurzaamheid waar ik dagelijks mee werk. En dus er komt antwoord op de vraag van Tanja. We gaan gebruik maken van het water. Maar we hebben ook nog een sluisje liggen waar dus wel verval is. Van een paar meter die nu niets doet. Die kunnen we weer gaan gebruiken. En ik denk dat al het verkeer op ons Wilhelminakanaal ook energie opwekt in het water wat we kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het zwembad wat ernaast ligt. Toen het gebouwd werd, nog niet gebruikt omdat het nog niet ver genoeg was met die techniek. Maar ook dat zullen we in de toekomst gaan gebruiken.
Ja, ik heb vorige week artikel over een ijzerpoedercentrale gelezen.
Wat?
Een ijzerpoeder.
Ijzerpoeder,
dat is ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven. Dus volgens mij is dat helemaal van weet iemand daar iets over te stellen?
Een ijzerpoedercentrale.
Het is een ontwikkeling die ook tot mijn persoonlijke verbazing zich razendsnel ontwikkelt. Want een aantal jaren geleden heb ik daar voor het eerst van gehoord. En toen was het net het laboratorium uit. En nu zijn ze al zover, pas enkele jaren later, dat ze echt een centrale gaan maken die ijzerpoeder verbrandt. En het mooie daarvan is dat je de restant daarvan weer terug kan werken naar ijzer. Dan kan je het weer verbranden. Er zit zo'n cyclus in. De uitdaging nu nog wel is om daar dan op de een of andere manier met die warmte dan toch weer bijvoorbeeld stoom op te wekken, dat je weer een generator kan laten draaien en dat er stroom uitkomt. Maar het is een boven verwachting mooie ontwikkeling.
Okay. Ja. Andere vraag. Ik hoor iets over.
Mag ik nog een aanbeveling doen?
Ja.
We hebben straks over warmtepompen gehad. Als nou iedere nieuwbouw tracht om een warmtepomp in de kelder te plaatsen, dan hebben ze geen last van geluid. Ik heb vorig jaar zelf een huis gebouwd, 100% geïsoleerd, 100% energie-neutraal. Warmtepomp in de kelder en zonnepanelen op het dak, 100% in orde. En je hebt altijd meer warmte als alleen zonnepanelen.
Alleen niet ieder huis heeft een kelder.
Ieder huis is
Maar benieuwd, zou een kelder meer gebouwd kunnen worden?
Nou,
zou kunnen.
Is ook duur.
Ook we willen goedkope woningen bouwen in Oost.
Maar er is een hele discussie gaande over biomassa. Biomassa is ook een ding wat de burger dan eens een keer denkt, ja, is dat wel zo schoon? Het produceert waarschijnlijk ook toch fijnstof en dergelijke. Dus energiecentrales gaan steeds meer op biomassa over. Is dat nou wel zo schoon?
Om te beginnen moeten we even nader definiëren waar we het hebben over biomassa. Biomassa is een verzamelbegrip. Ook het zuiveringsslip van een zuiveringsinstallatie, daar zit organische rest in, kan je ook biomassa noemen. Ja. Het biogas wat opgewekt wordt, ook een vorm van biomassa. De restanten, als je de mais van het land haalt, ook biomassa. Ja. De polarisatie zit een beetje in het feit dat er heel veel discussie is over één type biomassa die volop gebruikt wordt, bijvoorbeeld hier in de Amercentrale en in Groningen, maar ook elders. En dat zijn die houtachtige pellets. Ja. Daar kan je een enorme discussie over hebben. En houten pellets noemen ze die. Het is in twee kampen verdeeld. Er is op basis van dezelfde soortige rapporten, trekt de ene groep experts trekt de discussie, je moet er dus niet aan beginnen. En de anderen vinden het een tussenoplossing, een transitiebrandstof, om uiteindelijk over al die jaren te wachten tot we volledig op zon en wind kunnen vertrouwen. Maar als je even heel kijkt dichtbij, het is wel een mogelijkheid om van de fossiele brandstof steenkool af te stappen, even biomassa erin te doen. En je hebt hier zo'n apparaat die het doet op het moment dat je wil dat hij het doet.
Is dat een lange termijn oplossing of is het alleen maar een korte termijn oplossing?
Ik denk dat het een tussenoplossing is. En dat je op termijn ook af zult stappen van biomassa. Maar er zijn meer toepassingen voor biomassa. Want bij jullie natuurlijk, wat zou het mooi zijn als wij biomassa eerst helemaal chemisch ontleden, kraken en wat ze er allemaal mee doen.
Absoluut.
Allerlei spullen uithalen die nog veel waardevoller zijn dan het gewoon op het vuur te gooien. En wat je dan overhoudt, is dat nou eens verbranden. Ja, en daar zijn ook initiatieven voor in Nederland.
In Roosendaal mee bezig. We hebben daar twee vuilniswagens, die zetten we over op waterstof. Hebben ze een subsidie voor aangevraagd. Dat gaat naar Suez de vuilverbranding toe. Die brengt dat vuil daar weg. Dat vuil daar wordt verbrand. Hè? Dat is nog beter als dat eerst nog een beetje uit elkaar wordt gehaald. Ja.
Zeker.
Maar dat wordt verbrand. De CO2 die gaat naar de kassen toe in Dintloord-Feyenaard. Dat zou hier bij Maden dat kunnen doen. Dan komt de warmtenet in Roosendaal om de onderwarmte te regelen voor een woonwijk. En wat er dan over is, dan zal die elektriciteit, die energie die je dan hebt, is in de elektriciteit verwachten we 2030 dat steeds minder waard wordt. Maak er dan waterstof van. Dan kun je die vuilniswagen op zijn eigen waterstof laten rijden. En dan heb je het cirkeltje echt rond.
Dat is circulair.
Ik denk dat we langzamerhand af moeten gaan ronden. Nee. Wat me opgevallen is dat er enorm veel deskundigheid is op het gebied van energie en duurzaamheid. Dat het niet een één kolom is, maar dat al die kolommen met elkaar in verbinding staan en met elkaar praten en onderhandelen en het samenwerken. Dat ook de overheden natuurlijk daar heel druk mee bezig zijn met deze partners. En dat we natuurlijk in korte termijn misschien een transitie hebben, maar op lange termijn toch misschien een enorme verandering die we misschien nooit eerder zo gekend hebben. Mag ik jullie hartelijk danken voor hier aan tafel te zitten. Mag ik het publiek ook danken. En dan sluit ik deze discussie. Dank u wel.
Dank u. Bedankt.